Gemeente, graag wil ik nog onze jonge mensen hartelijk opwekken om straks ook samen met ons de preekbespreking te houden. Misschien had je gedacht, nou ik ga maar niet. Toch hoop ik dat je overtuigd mag worden om er toch ook bij te mogen zijn. Straks na de preek hopen we samen met onze jeugd preekbespreking te houden. Gemeente, zoeken we dan samen het aangezicht des Heren. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 9 en dan van het 11e en het 18e vers zingt, zing den Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En ook het 18e vers, noodruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Psalm 9 en daarvan de versen 11 en 18. En toen doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 29 het eerste vers. Aardse machten loof den Heer, geef den Heere sterkt en eer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 14e hoofdstuk. De versen 22 tot en met 31. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen en aansluiting erop uit Psalm 29 vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 14, de versen 22 tot en met 31. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij niet hoort is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen. En kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot een vader, want mijn vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste der is de wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld wete dat ik de Vader lief heb, en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op en laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we samen weer komen rondom uw woord. En dan wilt u ons vanavond weer onderwijzen uit de leer van de kerk. Heren, wat is dat nodig, juist in een tijd waarin ook zoveel dwalingen op ons afkomen. Heere, dat we gefundeerd zijn in de leer, die is daar de Godzaligheid. En wij bidden u, wilt gij dat doen door uw Heilige Geest. O lieve Koning, zie toch in gunst en genade op ons neer en wil ons onderwijzen door uw Heilige Geest. Wil ons leren, Heere, de heilgeheimen te mogen verstaan en te geloven. Met een verlicht verstand door uw Heilige Geest. Want anders zullen wij het nooit kunnen vatten en verstaan, Heere, als u ons de dingen niet onderwijst. En geef dat we zo ook in uw huis mogen zijn, zoals ook eenmaal de moorman neerzat, toen Filippus het hem vroeg. Hij antwoordde, hoe zou ik kunnen, indien ik geen uitlegger heb? Heere, wilt gij dan door uw Heilige Geest onze uitlegger zijn? En geef dat we dat mogen doen in de bediening van uw woord. Kom er dan zelf in mee, Heere. We hebben het zo nodig dat u ons onderwijst. Dat u ons hongerig maakt ook naar dat woord. Dat we een verlangen hebben om dat woord te mogen horen. O koning, gedenk ons, zoals we samen zijn in uw huis. Wilt gij zelf bij ons zijn? Wilt gij ons zelf leiden? Wilt gij alles van ons afnemen wat ons hinderen kan in het spreken en in het luisteren? Heer, en wilt gij dan zelf door uw Heilige Geest dat woord openen? We bidden het u, Heer, kom er toch zelf in mee. Dat het woord zijn kracht mag doen in ons midden. Heer, we zien op naar u. Kom gij toch met uw Heilige Geest. Woon toch bij ons en werk toch. En wilt gij dan ook dat doen als we neerzitten om te luisteren? Maak ons heilbegeerig naar dat woord van u. Dat we mogen luisteren uitziende, verlangende. Zoals ook die menigte op de Pinksterdag het uitgeroepen heeft. In dat verlangen om onderwijs te krijgen. Wat moeten wij doen? Wijs ons toch de weg der zaligheid. Om zo te mogen luisteren. Zo zien wij op naar u. Wilt gij allen gedenken in het midden van onze gemeente die moeite hebben, die verdriet hebben, die eenzaam zijn. Wilt gij ze gedenken, o koning van de kerk. Wilt gij ons nabij zijn. Sterk ze daarin, dat ze het van u de Heere mogen blijven verwachten. Wees ook met onze ouderen, Heer. We denken ook in het bijzonder aan hen die niet met ons meer op kunnen trekken. Die vanuit de goederee of vanuit andere plaatsen waar ze verzorgd worden met ons meeluisteren. Misschien vanuit huis ook. Heer, gedenk ook aan allen die via de kerktelefoon met ons meeluisteren. O koning van de kerk, wilt gij ook daar een zegen geven. Dat ze ook vanavond dat woord mogen horen. Dat het ook voor hen een kracht Gods mag zijn tot zaligheid. Dat ze er onderwijs uit mogen hebben. Heer, gedenk ons zo. Wees met hen die het werk van de zending doen. Mag het ook hartelijk aan u opdragen. Geef toch dat uw woord verkondigd mag worden wereldwijd. Dat we mogen zien op u de Heer om het van u te verwachten. Bereid gij uw koninkrijk uit door het werk van zending. Maar ook het werk van de evangelisatie. De grote steden. Onder hen die helemaal aan de rand van de samenleving terechtgekomen zijn. Maar ook daar waarin alle eenvoudigheid dat woord van u verkondigd mag worden in evangelisatiebijeenkomsten. Zegent u al dat werk dat gedaan mag worden, ook in de plaats waar we wonen. Heren, wij zien op naar u. En wij bidden u, wil gij zelf door uw Heilige Geest dat werk zegenen. En ook daarin doen merken dat gij het verlorene zoekt. Zo dragen wij ook het werk op dat gedaan mag worden in de gevangenissen, onder hen in het leger. In de ziekenhuizen, overal waar uw woord verkondigd wordt aan mensen in moeilijke omstandigheden. Geef ook allen daartoe de wijsheid en de liefde en de bewogenheid. Bedenk ook uw volk Israël, dat we het aan u de Heere mogen opdragen. Er blijft maar telkens spanning op spanning, ook in Israël en in de buurlanden. Wat is er veel nood en verdriet, oorlog en dreiging van oorlog, wreedheden. O Heere, gij alleen kunt verandering brengen, dat daarom ook gebeden mag worden. O vredevorst, wilt gij daar de vrede brengen door uw woord. Heer, zo bidden wij u ook voor hen die in de overheid werkzaam zijn, onze regering. Wilt gij ook daar nabij zijn, geef allen die geroepen zijn tot verantwoordelijkheid, wijsheid, verlichting van het verstand door uw Heilige Geest. Of geef dat ze het vragen mogen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Zie zo in gunst op ons neer. We dragen ze allen aan u op. Geef toch dat ons land een land mag zijn waarin uw woord gezag mag hebben. Waar men luisteren wil naar uw woord en inzettingen. O Heere, we hebben zoveel van u te vragen. Bedenk ook onze kerken. Ook als we in klasses en synoden bijeenkomen. Bedenk ook als we het examen bijwonen van kandidaat Hoekman, wilt u dat ook zegenen? Denk ook al het andere kerkelijke werk in allerlei commissies. O Heere, dat we onze kerken ook hartelijk lief mogen hebben. Wilt gij ook haar gebruiken tot uitbreiding van dat koninkrijk? O Heere, we hebben zoveel te vragen. Denk oud en jong vanavond. Heere, blijf bij ons. O koning van de kerk, sterk ons toch. In de bediening van het woord, geef ons vrijmoedigheid. Geef ons bewogenheid, geef ons toch liefde. Geef ons wijsheid, Heer. Het is alles bij u te verkrijgen. We bidden het u, want we hebben het zelf niet. Onze ogen zijn op u gericht. Heere, blijf bij ons. Gedenk onze gemeente, die we hartelijk aan u, de Heere, opdragen. Wilt gij in onze gemeente toch hartelijk werken, door uw woord. Heere, zie zo in gunst op ons neer. We smeken het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, kinderen, als ik aan jullie zou vragen, waar is de hemel? Dan zouden jullie natuurlijk verwonderd vragen en zeggen, ja maar dominee, dat weet u toch? De hemel is daarboven. En u zou naar de wolken en de lucht wijzen. Daarboven is de hemel. Maar als je dat zou vragen aan een kind in Australië, precies aan de andere kant van de aarde, die zou ook omhoog wijzen. En die zou zeggen, ja, maar daar is de hemel. En dan wijzen alle twee die kinderen precies in de tegenovergestelde richting. De ene naar het noorden, het andere naar het zuiden, om het zo te mogen zeggen. Waar is toch dan de hemel? En dat laat je al direct zien dat wij de hemel niet concreet kunnen aanwijzen. En dat was ook het ongeloof van een Russische astronaut, toen hij in een raket werd geschoten in de ruimte. En hij rond de aarde gezweefd heeft. Toen zei hij het, waar is de hemel? Ik heb er God niet gezien. En daarom kunnen wij ook met ons verstand de plaats van de hemel niet aanwijzen. En zien wij ook dat de hemel een zaak van het geloof is. En zo moeten wij ook leren spreken over de hemel. Dat is hoog boven ons. De hemel, als wij luisteren naar het Hebreeuwse woord, dan zit daarin naar boven kijken. De hemel, dat is boven ons. Maar waar, dat weet alleen de Heer. Als wij lezen in de Bijbel over hemel, dan kunnen wij allereerst denken, zoals daaraan gesproken wordt in de dagen van Noach, dat de Heere de sluizen van de hemel opende. En dan wordt er met hemel bedoeld het wolkendek wat geopend werd. Als er over de hemel gesproken wordt, dan kunnen wij ook denken aan het hele uitspansel. Zoals de Heere tegen Abraham zegt, ziet op naar de hemel en tel de sterren indien ge ze sterren tellen kunt. Dan gaat het over het hele uitspansel. Maar we kunnen ook bij de hemel denken aan de woonplaats van de Heere. En zo zegt ook Psalm 103 dat. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En dan zien wij dat het gaat om de hemel als de troon waar de Heere woont. En zo belijden wij dat ook, onze Vader die in de hemelen zijt. Maar zelfs de hemel, om het zo te mogen zeggen, kinderen, de hemel is zelfs te klein om God te bevatten. Want dat voelde al Salomo, die zo diep onder de indruk was van de majesteit en de heerlijkheid en de grootheid van God, dat hij na de bouw van zijn tempel, die hij gebouwd had als een woonplaats voor de Heere, dat hij het uitriep, maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja de hemelen der hemelen, zouden u niet kunnen bevatten. Hoeveel te minder dit huis dat ik gebouwd heb. De hemel, het is de plaats waar God woont. De hemel, het is ook de plaats waar Christus vandaan gekomen is. Het is ook de plaats waar hij weer naartoe gegaan is. En van dat wonder spreekt hij tot Nicodemus. Er is niemand opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En bij die hemelvaart bepaalt ons vanavond onze Heidelberger Catechismus in zondag 18, waar we met elkaar het onderwijs van de kerk gaan lezen. Zondag 18. Wat verstaat gij daarmede? Opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd ons zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover zondag 18 bepaalt ons bij het geloof in Christus hemelvaart. En dan zien wij dat de kerk hier beleidt zijn heerlijkheid, dat de kerk hier bestrijdt de dwaasheid der mensen, en dat de kerk hier vindt troost voor tijd en eeuwigheid. Het geloof in de hemelvaart van Christus. Hierin beleidt de kerk zijn heerlijkheid. Hierin bestrijdt de kerk de dwaasheid der mensen. En hierin vindt de kerk troost voor tijd en eeuwigheid. Toch gaan we eerst van die hemelvaart zingen. En wel uit Psalm 24. En daarvan de versen 1, 4 en 5. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn te wettig eigendom des Heren. En ook het vierde vers: verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Psalm 24, de versen 4, 1, 4 en 5. Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen, bij hen is zijne majesteit. Een Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers na het amen van de prediking. Zondag 18 bepaalt ons dus bij het geloof in Christus hemelvaart. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats, hierin beleidt de kerk zijn heerlijkheid. En hierin bestrijdt de kerk de dwaasheid der mensen. En hierin vindt de kerk haar troost voor tijd en eeuwigheid. Ik geloof in Jezus Christus die opgevaren is ten hemel. Dit artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis vraagt vanavond onze aandacht. We lijden opnieuw een heerlijk heilsfeit. We mogen opnieuw een wonder belijden. Een wonder dat wij met ons verstand niet kunnen bevatten. Geliefden, en bij de overdenking ook, voor de voorbereiding op deze prediking, werd het me steeds duidelijker. Het gaat telkens over een wonder. Als wij het leven van Christus overdenken, dan is het wonder op wonder. Is het niet begonnen met dat grote wonder dat de maagd Maria overschaduwd is geworden door de Heilige Geest? Is het niet verder gegaan met dat wonder van zijn nederige geboorte, dat Gods Zoon gelegd is in de kribbe? Heeft heel zijn leven niet getuigd van de wonderen die hij gedaan heeft? Hoe hij zieken genezen heeft, hoe hij gevangenen uit hun gevangenis bevrijd heeft, hoe hij doden heeft opgewekt. Spreekt zijn lijden en sterven niet van het wonder van de overgave van de Zoon des mensen in de dood? Spreekt zijn opstanding niet van het heerlijk wonder dat de dood is overwonnen door het leven? En dan nu weer zo'n wonder dat hij is opgenomen in de hemel, opgevaren ten hemel. En dat opvaren, dat gaat toch dwars tegen ons voorstellingsvermogen in. Hoe kan nou iemand in kracht opvaren, terwijl de natuurwetten ons leren dat er een zwaartekracht is die ons bindt aan de aarde? Zijn hemelvaart, het gaat dwars tegen ons verstand in. Het is een wonder van Gods almacht. Maar als we er verder over doordenken, wordt het nog een veel groter wonder. Een wonder wat je maar niet vatten kan. Namelijk dit, dat met zijn hemelvaart in de hemel gekomen is wat er nooit geweest is, namelijk vlees en bloed. Zijn lichaam, met zijn ogen, met zijn oren, met zijn handen en met zijn voeten, zijn tastbaar lichaam is in de hemel. Wie kan dat ooit vatten? Dat is niet te begrijpen. Dat zijn lichaam daar is in de hemel der hemelen. Stefanus, hij heeft het gezien. Hij mocht het zeggen tegen het Sanhedrin. Ik zie de hemelen geopend. En zegt hij, ik zie de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Daar zag hij de Heer Jezus staan in zijn verheerlijk lichaam. Aan de rechterhand van zijn vader. Hij zag hem daar staan in die ereplaats die hij verdiend had. Gemeente, als we zo over de hemelvaart denken. Allereerst al dat wonder dat hij ten hemel gevaren is. Maar dat wonder wat nog veel groter is. Dat hij met zijn verheerlijk lichaam, dat lichaam van vlees en bloed, nu in de hemel is. Dan geldt het toch wel heel bijzonder. Het is een wonder in ons ogen. We zien het. Maar doorgronden het niet. Liefde, wat een rijkdom aan gedachten ligt er in die woorden. Als onze catechismus daar dan ook heel bijzonder naar vraagt, wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En daarin zien wij ook, en we hebben er bij hemelvaart al iets van mogen zeggen, dat het de armen van de Vader waren, die zich uitgebreid hebben om zijn Zoon tot zich te trekken, opgeheven. Het waren de handen van zijn Vader, als het ware, die hem gedragen hebben de hemel in, waarin de Vader zo duidelijk liet zien aan zijn discipelen en in hen aan ons: ik heb het werk van mijn Zoon aanvaard. Zijn betaling is een volkomen betaling. Zijn arbeid is aanvaard. Het is een volkomen werk wat hij verricht heeft. Hij heeft gedaan waartoe ik hem naar de aarde gezonden heb. En daarom neem ik hem nu ook op als een duidelijk en zichtbaar bewijs dat de kwitantie is betaald. En zo hebben wij gehoord met hemelvaart hoe hij ingegaan is in de hemel, hoe daar een blijdschap was en hij daardoor de Vader gekroond is met eer en heerlijkheid toen de Vader hem die ereplaats gegeven heeft aan zijn rechterhand. En zo mag de kerk hem daar zien, zoals ook de apostel het zegt, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is daar, bij zijn Vader. En dan ligt er ook een diepe gedachte in die woorden, dat Christus voor de ogen van de jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Hij was dus op de aarde. En hij is daar gekomen, op die aarde, uit de hemel. Liefde gemeente, daar zit een ontzaglijke diepte in. Hij is uit de hemel gekomen naar deze aarde. Wij vergelijken het redden van zondaren wel eens met een reddingsboei. Dan zeggen wij dat de Heer Jezus die reddingsboei is, die aan een drenkeling wordt toegeworpen. En dat hij die aangrijpen mag om gered te worden. Maar er is, als wij over deze dingen denken, nog een dieper beeld. Om het zo te zeggen, wat het nog treffender aangeeft, wat de Heer Jezus gedaan heeft. Namelijk, wanneer daar een verloren zondaar in die kolkende zee dreigt om te komen. Wat heeft Christus toen gedaan? Wel, mag ik het eens met eerbied zeggen, hij is uit de hemel gesprongen, in die kolkende zee, waarin de zondaar dreigde onder te gaan. In die kolkende zee van Gods toren is Christus gesprongen. Daarin is hij ondergegaan. En door zijn ondergang is hij opgekomen uit die kolkende zee. En heeft hij de drenkeling in zijn arm meegenomen uit de zee waarin hij dreigde om te komen. Dat is de diepte die er ligt in de woorden van de aarde. Hij is naar de aarde gekomen om daar onder te gaan, te lijden en te sterven. Om door dat sterven uit die kolkende zee van Gods toren, waarin de zondaar dreide te verzinken, hem reddend te behouden en in de hemel te brengen. Hij is opgevaren naar de hemel. Zo beleidt onze Heidelberger catechismus. Die hemel, de plaats die wij ons niet kunnen voorstellen, maar van we heel eenvoudig geloven dat zij boven ons is. In het hoge en in het verhevene. Die hemel waarvan de engelen mogen juichen, waar zij de Heere omringen en het hem toezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Die hemel, waar ook Paulus iets van gezien heeft, maar hij moet het belijden. Als hij iets gezien heeft van die heerlijkheid, dan moet hij het zeggen, hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord heeft en in het hart des mensen niet opgeklommen is, is hetgeen God bereid heeft, degene die hem lief hebben. Daar is hij naartoe gegaan, naar die heerlijke plaats, waar hij is bij zijn vader. Daarvan mocht reeds de dichter zingen in Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, schel bazuin geluid, galmt Gods glorie uit. Daar gaat hij ten hemel in, de koning der koningen. En daarom hebben we het ook met elkaar zo even gezongen. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie roept de kerk in verwondering uit? Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Ja, dat mag de kerk hier op aarde in beginsel reeds doen, die hemels. Gevaren koning, al de lof en de eer toebrengen die hij zo waardig is. Maar dat mogen de engelen reeds volmaakt doen in de hemel. En zo heeft Christus de hemel geopend voor verloren zondaren. Hij heeft de weg gebaand in zijn hemelvaart, dat verloren zondaren weer met God verzoend kunnen worden. Hij is in de hemel. Daarin mag de kerk, zo zeiden wij, zijn heerlijkheid belijden. Hij is daar met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft daar ontvangen het loon op zijn arbeid. Hij heeft daar mogen ontvangen al de koninkrijken der wereld die aan hem onderworpen zijn. Wanneer wij belijden, jonge mensen, de Heere is ten hemel gevaren, dan belijden wij daarin zijn eer en zijn heerlijkheid die hij daarin heeft bij de Vader. Maar die leer dat hij ten hemel gevaren is en dat hij daar nu naar zijn menselijke natuur is en dat hij daar vlees en bloed heeft ingebracht, die leer is ook bestreden. Daar is twijfel over, is dat wel waar? Wat gij daar beleidt. En daarom komen wij bij onze tweede gedachten. Christus hemelvaart bestreden door de dwaasheid der mensen. Want daar komt twijfel aangeslopen. Daar komt ongeloof aan. Daar komt dwaling aan. Want, zegt daar een stem, is het wel waar? Kan dat wel? En is dat niet in strijd met wat de Heer Jezus gezegd heeft? En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Daar komt de vraag aan, maar hoe kan dat dan? Als jullie belijden dat de Heer Jezus in de hemel is, dat hij zijn verheerlijk lichaam meegenomen heeft in de hemel. Is het dan wel waar wat hij gezegd heeft? Als hij beloofd heeft, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der aarde. En die vraag die verwoordt ook onze Heidelberger catechismus in die volgende vraag. Als dan gezegd wordt, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Je hoort als het ware in die vraag de twijfel klinken. Is dat dan wel waar wat de Heer Jezus gezegd heeft? Kun je dan wel aan op het woord van de Heere? Als hij dan beloofd heeft altijd bij zijn kerk te blijven, hoe kan het dan dat hij ten hemel gevaren is? Dan is hij toch niet meer bij zijn kinderen, zoals hij dat beloofd had. Voel je hoe dat er aan die dingen getornd kan worden? Maar hoe komt dat toch? Omdat het verstand maar niet kan begrijpen dat scheiden en blijven voor de Heere geen tegenstelling is. Dat is het wel voor ons. Als wij uit elkaar gaan, dan kunnen wij niet bij elkaar blijven. Dat is toch immers zo duidelijk als zwart onderscheiden is van wit. Maar daarin hebt u nu een geheim. En dat geheim dat ligt nu in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want wij hebben van de Heer Jezus beleden dat hij onze middelaar is, die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En daarin ligt nu het geheim in dat woordje tegelijk. Want de Heer Jezus is niet alleen mens en is niet alleen naar zijn menselijke natuur opgevaren, maar hij is ook tegelijk God. En daarom zegt ook onze catechismus heel duidelijk tegen die twijfel. Nee, dat is niet waar. Die verdachtmaking dat hij ons verlaten heeft. Nee, Christus heeft ons niet verlaten. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, dat is waar. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Gods woord is vast en zeker, daar hoef je niet aan te twijfelen. Als de Heer Jezus het beloofd heeft, ik zal u niet verlaten, dan is het waar, ik zal bij u blijven, ik zal u geen wezen laten. Dan maakt hij dat woord werkelijk waar, want zijn beloften falen niet. Hij is immers de waarachtige God. En omdat hij waarachtig God is, is hij ook alomtegenwoordig. Naar zijn goddelijke natuur is het waar, Immanuel, God met ons. Hij is als God gekomen naar deze wereld en heeft daar de menselijke natuur aangenomen. Naar zijn menselijke natuur was hij in Bethlehem. En naar zijn godheid is hij dat ook nog steeds. Wat ligt daar nu de troost in? Hij verlaat ons niet. Hij is wel naar zijn menselijke natuur opgevaren, maar naar zijn goddelijke natuur blijft hij altijd bij ons. Hij verlaat ons nimmer meer. Door zijn goddelijke natuur die alomtegenwoordig is, blijft hij bij de zijnen en maakt hij het waar. Ik wijk nimmer meer van u. Daarin ligt toch immers de troost voor al Gods kinderen. In verdrukkingen, in moeite, in vervolgingen, in strijd, in gevangenis en op het ziekbed. Wat een sterfbed kan worden, blijft het toch voor de kerk, dat ze daarin haar troost vindt. Ik wijk nimmer meer van u. O geliefden, iemand heeft het wel eens zo gezegd. Omdat Christus het hoofd in de hemel is, kan de kerk niet meer verdrinken in de golven van moeite. Of om op een andere manier te zeggen, daarom kunnen de gelovigen het hoofd boven water houden, omdat hun hoofd in de hemel is. En daarin ligt de vastheid voor hen. Hij is bij ons en hij houdt ons vast. Hij is wel naar zijn menselijke natuur, als het hoofd van de kerk ook in de hemel. Maar hij is ook bij ons, naar zijn goddelijke natuur verlaat hij ons nimmer meer. En toch blijft het heel moeilijk. En toch blijft het aangevochten. Want er zit ook nog een andere consequentie aan. En daarom volgt er nog een vraag over dit onderwerp. Je voelt als het ware door de vragen stellen, als het ware even blijft tegenstribbelen. En dat is natuurlijk niet voor niets dat onze Heidelberger daar zoveel vragen aan besteedt, aan die hemelvaart. En dat moeten wij zeker zien in het licht van die dagen. Er was namelijk in die dagen in de kerk der reformatie een strijd met de kerk van de Rome, maar ook met de strijd met de Lutherse. En dat alles te maken met de hemelvaart en het heilig avondmaal. En wat is dan die verbinding? Wel, de kerk van de Rome en ook de Lutherse kerk, zij leerden dat in het avondmaal de Heer Jezus ook lichamelijk aanwezig was. Dus zij geloofden niet alleen in de hemelvaart van zijn lichaam, maar ook dat hij lichamelijk toch nog op de aarde gebleven is. Dat we dat ook moeten geloven, dat hij zowel naar het lichaam in de hemel is, als ook op de aarde. Want als het avondmaal gevierd is, zo leert Rome, en in zekere mate ook Luther, dan is hij ook lichamelijk, niet alleen geestelijk, naar zijn godheid bij ons. Maar hij is er ook lichamelijk. Als wij het brood eten, dan eten wij het lichaam van Christus. En als wij de wijn drinken, dan drinken wij het bloed van Christus. En daarom komt men nog een keer op die vraag terug, om het heel duidelijk te maken. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen van Christus niet van elkaar gescheiden? Zie het, daar heb je het. Dan heb je als het ware wat Rome zegt. Die zegt, ja, maar jullie scheiden de menselijke natuur en de goddelijke natuur van Christus. Jullie zeggen dat zijn menselijke natuur alleen in de hemel is. Maar dan maak je hem los van zijn goddelijke natuur. En die twee die zijn toch aan elkaar verbonden. Die zijn toch verenigd aan elkaar. En hoe kunnen jullie dat nu scheiden? Door te zeggen dat hij alleen naar zijn lichaam in de hemel is. En niet meer op de aarde. Dat is de grote vraag waar het hier over gaat. En dan zien wij ook, en dat is elke keer weer opnieuw, gemeente. En ik kan dat maar niet genoeg zeggen. Ik denk dat u dat ook wel aanvoelt. Dat we hier in deze dingen te maken hebben met heilgeheimen. Maar ook dingen die voor ons verstand zo moeilijk te bevatten zijn. Waar we zo mee kunnen redeneren. Maar waarom de Heer zegt, geloof het omdat ik het in mijn woord zo geopenbaard heb. En daarom zegt onze Heidelberger tegen die dwaling, nee, ganselijk niet. Wij scheiden het lichaam van Christus niet van zijn Godheid. Dat doen wij niet. Maar, zeggen ze, hij is niet gescheiden, want omdat de Godheid door ons niet kan worden ingesloten en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin in haar is en persoonlijk met haar verbonden is. Dat is best even moeilijk als je dat zo even leest. En toch, als je het nog eens een keer herleest, dan denk ik dat u wel begrijpt en dat je wel begrijpt wat onze Heidelbergers bedoelen. Ze willen dit zeggen, kijk, de Godheid van Christus is ook in de hemel verenigd met zijn mensheid. Maar, en misschien is dat wel een mooi beeld om het zo te gebruiken, zoals Salomo begreep dat de Heere niet te vatten is in de tempel, dat de tempel veel te klein is voor zijn Godheid, zo is het ook met het menselijke lichaam van Christus. Daarin woont God wel. Maar God is niet op te sluiten in dat menselijke lichaam alleen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is ook in dat lichaam in de hemel. Maar dat lichaam kan hem niet bevatten. Daar is zijn goddelijke natuur veel te groot voor. En dat is het wat hier onze Heidelberger zegt. Wij scheiden dat niet. Wij belijden zeker dat Christus die in de hemel is, naar zijn menselijke natuur is, maar dat hij daarin ook als God woont. Maar niet alleen in zijn lichaam. Wij mogen de Heer Jezus naar zijn Godheid niet beperken tot zijn lichaam en zeggen, ja, als hij in de hemel alleen is, kan hij niet op de aarde zijn. Dat is waar. Hij is er wel en hij is er door zijn Godheid die alom tegenwoordig is. En zo wil men stelling nemen tegen het feit dat men Christus naar zijn lichamelijke natuur ook weer naar de aarde wil halen en hem daar in de mis opnieuw wil offeren. Nee, dat kan niet. Het offer is volbracht en naar zijn menselijke natuur heeft hij de prijs aan het kruis van Golgotha volmaakt betaald. Maar zo mogen ze het belijden. Naar zijn mensheid is in de hemel. En daar zal hij ook blijven. Tot op de dag van de wederkomst. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Liefde gemeente, daar komt het op aan. Mogen we daar nu iets van kennen. Dat hij door zijn genade en door zijn geest in ons woont. Als je dat nou mag weten, dan ga je ook iets verstaan van die derde gedachten. De troost die er ligt voor Gods kinderen in de hemelvaart. Want, geliefde gemeente, in de hemelvaart mag de kerk haar troost vinden voor tijd en eeuwigheid. En dan wordt onze catechismus weer zo heel persoonlijk. Als ze het dan ook gaan vragen in die 49e vraag. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Dan zie je dat is zo'nzelfde vraag als die we de vorige keer mochten beluisteren. Waar gezegd werd, wat nut u de opstanding van Christus? Toen mochten we daar ook zulke heerlijke vruchten voor u uitstallen. Dan mochten we het vertellen hoe hij daar is als vrucht van de opstanding tot onze rechtvaardigmaking. Dat als vrucht van de opstanding, hij is onze heiligmaking. En dat tot vrucht van die opstanding, hij is onze heerlijkheid. En nu, als dan persoonlijk gevraagd wordt, wat betekent dan voor u de hemelvaart? Dan krijgen we ook weer een drieërlei vrucht van dat werk van de Heer Jezus in zijn hemelvaart. En dan het eerste wat gezegd wordt, hij is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker. In de tweede plaats dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als ons hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde, dat hij ons zijn geest als een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Drie vruchten, mag ik ze heel kort samenvatten, voordat ik er wat van ga zeggen. In de eerste plaats is dus de vrucht dat hij onze voorspreker is bij de Vader. En in de tweede plaats dat hij, nu hij zijn lichaam in de hemel gebracht heeft, ons vlees en bloed, dat wij daarin een garantie hebben dat hij ons ook straks eenmaal thuis zal brengen. En tenslotte dat hij als een bewijs, dat hij altijd bij ons blijven zal, ons als een tegenpand gegeven heeft, zijn Heilige Geest. Drie heerlijke vruchten. Allereerst deze. En ik hoop dat je het vanavond zien mag. Kind van God, gij die de Heere vreest, als dan gevraagd wordt wat nut u, de hemelvaart van Christus, en nou vanavond is mag geloven, wat dat inhoudt, hoe dierbaar en rijk dat voor je is. Als je mag weten, hij is naar de hemel. Als je dat geloven mag, hij is in de hemel. Dan is hij daar, waarom? In de eerste plaats om uw voorspreker te zijn bij de Vader. Denk daar eens over. Wat doet Christus in de hemel? Wel, dat is uw zaak bepleiten bij zijn Vader. Dat is uw gebeden voordragen bij de Vader. Nadat hij ze gereinigd en geheiligd heeft, brengt hij uw gebeden als een reukwerk bij zijn Vader. Daar pleit hij bij zijn Vader. Daar bidt hij bij zijn Vader. Daar is hij als die voorspreker, die advocaat, die uw zaak bepleit bij de Vader. En daarom ligt uw zaak zo vast, omdat de Vader geen gebed van zijn Zoon kan afwijzen, omdat zijn Zoon pleit op dat volbrachte werk dat hij gedaan heeft. Hij pleit op zijn eigen werk en dat houdt hij zijn Vader voor en zegt: Vader, ik heb volbracht de taak waartoe gij mij geroepen hebt, en daarom, Vader, verhoor de beden van uw kinderen op aarde. Heb je daar wel eens even over mogen mediteren, wat dat zeggen wil? Jonge mensen, als wij een zaak hebben, dan nemen wij een advocaat in de hand. En als het kan, de beste. En dan moeten wij een hoge prijs betalen. Het zijn astronomische bedragen die beroemde strafpleiters als Moskowitz vragen. Voor gewone mensen niet te betalen. Zo hoog is het loon. Het salaris, het honorarium dat gevraagd wordt door advocaten. Maar deze, die altijd de zaak wint bij de Vader, die pleit voor een arm verloren zondaarskind die geen penning heeft om hem te betalen, pleit hij om niet. Je hebt wel eens die uitdrukking gehoord, dat er advocaten zijn pro deo. Dat betekent dat ze voor een heel klein honorarium het werk moeten doen voor mensen die in de bijstand zitten enzovoort. En dat is een zwakke afschaduwing, want pro deo betekent voor God. Als er één ware advocaat is, die waarlijk pro deo werkt, dan is het de Heer Jezus Christus. Hij doet dat werk van voorspreker op grond van zijn eigen volmaakte werk, wat hij voor zijn vader gedaan heeft, ten behoeve van schuldige verloren zondaren, die hem niets kunnen geven voor het werk dat hij voor hen verricht heeft. Jonge mensen, ouderen in mijn midden, zullen wij ons daaromheen wenden tot deze advocaat, die werkelijk onze zaak bij de Vader kan bepleiten, omdat hij een volmaakt werk gedaan heeft. O, dat wij zullen vragen, Heer Jezus, wij kunnen voor de rechterstoel niet bestaan. De rechter van hemel en aarde moet ons veroordelen. Maar zoudt gij onze zaak willen bepleiten op grond van uw volbrachte werk? O, als we zo tot deze voorspreker gaan, dan zullen wij door die rechter worden vrijgesproken. O, wat een groot geheim ligt er toch verklaard in die hemel van. Hij is onze voorspreker. En daar getuigt ook Johannes van, als hij het zegt. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Daar mag Johannes het weten. Onze zonden, wanneer wij ze belijden en het zeggen, Heere, ga met ons niet in het gericht. Want wie zou bestaan, dan is het de Vader die op het gebed van Christus, wanneer hij zegt, Vader, ik heb verzoening gebracht. Vader, wilt u ook van deze arme zondaar, van deze kermer, van deze zuchter, wilt u van hem de zonde vergeven om mijns bloeds wil? Dan kan de Vader. En het is een vreugde van de Vader om op voorspraak van zijn Zoon aan zulke verloren zondaar de zonden te mogen vergeven. Hij is het die de weg gebaand heeft naar het hart van de Vader. Waarom de apostel het ook zeggen kan, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Zijn bloed heeft de weg geopend die de zondaar in het slot gegooid had. Door zijn val in Adam, hier is de weg weer geopend door de Heer Jezus Christus. En wie in zijn voorbeden ligt, die zal het mogen ervaren dat zijn bede nimmer is afgewezen. Hij is het ook die een zondaar verzoent met de Vader. Hij is het ook die een zondaar terugbrengt bij zijn Vader. Hij is het ook die de weg opent, waardoor een zondaar het zeggen mag: Abba, lieve Vader. Dat is nou de vrucht van hemelvaart. Als je mag zien, hij is een voorspreker bij de Vader, op grond van zijn eigen borgwerk. En zo mogen we hem aanroepen: Heere, zie ook in gunst en genade op mijn Heer, dat je zo uit de hemel vaart, die heerlijke vrucht mag spraken, dat je het ook mag weten, wat de Heer Jezus zegt tegen Petrus: ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. Hij is de voorbidder voor zijn kinderen. Hij is de voorspraak. Hij is de pleiter van hun zaak. En daarom ligt hun zaak zo vast. Mag je het zo wel eens beleven, hemelvaart. Hij is ten hemel gevaren. Waarom? Waarom mag de kerk zeggen? Om mijn zaak bij de Vader te bepleiten. De tweede heerlijke vrucht, dat hij als hoofd ons als zijn lidmaten tot zich nemen zal. En wat is dat toch een vastheid en wat is dat toch een zekerheid. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij ons als hoofd, ons, zijn lidmaten, tot zich nemen zal. We weten het vast en zeker, zegt Gods kind. En het bewijs is dat hij in de hemel is. En daarom zullen wij er ook straks komen. Liefde gemeente, we leven in een tijd waarin je alles kan verzekeren. Zelfs dominees krijgen aanbiedingen: wilt u ook uw boeken niet verzekeren? Je kunt alles verzekeren. En wij zijn mensen die ons van de wieg tot het graf verzekeren. Maar geliefde gemeente, wat ben je nameloos arm als je deze verzekering niet hebt. Want dan ga je voor eeuwig verloren. Als je onverzekerd afreist naar de eeuwigheid, wie zal dan voor God kunnen bestaan? Maar hier hoor ik van een verzekering die onbetaalbaar is naar menselijke maatstaven. Want de premie voor deze verzekering is het bloed van Christus Jezus. Maar die verzekering, die geeft ons de vastheid dat wij eenmaal in zullen gaan. Hij heeft ons lichaam en bloed, zegt onze Heidelberger, meegenomen. Als je toch in Christus geborgen bent, dan ben je met hem meegenomen in de hemel. Daar ben je bij hem veilig. En in zijn hemelvaart en in zijn zijn in de hemel, daarin ligt voor de kerk de vastheid en de zekerheid dat als straks de dood komt, zij zullen zijn in de hemel. Als je aan Gods kind mag vragen, en hij mag leven uit dat geloof in de hemelvaart, en je mag vragen, zul je straks ook bij de Here zijn. En hij zegt, ja, dat mag ik weten. En je zult vragen, waarom? Waarom weet je dat zo zeker? Wel, dan zal hij mogen zeggen, omdat mijn Heere Christus reeds in de hemel is en ons vlees en bloed met zich heeft meegenomen. Meente, toen we deze dingen overdachten, toen was het alsof een pijl ons raakte. Toen we dat woord lazen, ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Heb je het ook gelezen in de voorbereiding op deze middag? Ons vlees staat er. Liefde, wat is dat een wonder. Oh, en dan zegt hij, ja, maar ik ben toch nog op de aarde. Ja, dat is waar. Mag ik het eens zo zeggen? Je hoofd is met Christus reeds in de hemel. En je voeten hier op aarde moeten nog de weg lopen. Maar ons vlees is in de hemel, zegt onze catechismus, met Christus meegenomen. Naar het woord van de apostel Paulus en heeft ons medegezet in de hemel. Met Christus Jezus. De kerk is in Christus, reeds in de hemel. En daarom mag ze het zeker weten. Straks zullen wij thuiskomen. Ligt daar niet een troost in? Als je door het geloof mag antwoorden, wat nut u de hemelvaart? Wel, de Heer Jezus is er. En daarom zal ik er ook straks zijn. Ten slotte, een derde en heerlijke vrucht is dat wij als een tegenpand de Heilige Geest ontvangen. Dat mag de kerk belijden. Dat is een heerlijke vrucht van de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat door zijn hemelvaart de Heilige Geest gekomen is. En die ontvangen wij als een tegenpand. En hoe moet ik dat nou duidelijk maken? Voor onze jonge mensen, wat betekent dat dan, kinderen? Dat de Heilige Geest als een tegenpand van de aanwezigheid van Christus in de hemel aan ons gegeven wordt. Zou ik er eens duidelijk mogen maken met een trouwring? Wat doe je als bruidegom? Dan schuif je de trouwring aan de vinger van je bruid. En in die trouwring staat je naam. Nou, die Heilige Geest is de trouwring van Christus. Dat wil het zeggen als een tegenpand. Wanneer de zondaar met Christus verenigd is door het waarzaligmakende geloof, dan schenkt Christus aan zo'n zondaar de Heilige Geest. Hij schuift hem als het ware die trouwring om zijn vinger. En dan mag de kerk bij tijden het bewijs hebben van de liefde van Christus. Daarom, kerk, zul je bij tijden die trouwring nemen. En zul je er de naam van Christus, je dierbare bruidegom, inlezen. En je daarin mogen troosten, hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Hij is wel naar zijn menselijke natuur in de hemel, ten hemel gevaren. Maar hij zendt zijn lieve geest in mijn hart, die woont in mij. En door de aanwezigheid van die Heilige Geest mag ik het lezen in die trouwring. Dat ik in ondertrouw ben met mijn dierbare bruidegom die in de hemel is en die daar wacht op mij. Van wie het verlangen is, uw hart worden niet ontroerd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. O, dat je zo getroost mag zijn, mijn bruidegom. Hij is in de hemel, waarom? Om mij straks thuis te halen, om mij eeuwig te ondertrouwen. Omdat ik eeuwig mag zitten aan de bruiloftzaal. En die Heilige Geest, die door genade in mijn hart woont, die doet mij ook zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. O, dan is het zo, dat een nauw leven door de Heilige Geest, verbonden aan Christus, ons verre doet zijn van de zonden. O, dat je dan maar veel lezend in die trouwring, dicht bij Christus mag leven, dicht mag zoeken bij hem de dingen die boven zijn. En dat je zo hier op aarde een levenswandel mag hebben tot eer van de Heren. Dat je waarlijk een hemelburger mag zijn op weg naar dat koninkrijk daarboven. En daarom hier een pelgrim bent. Een vreemdeling op doorreis, maar wel een vreemdeling bewogen met hen die buiten zijn. Dan mag je een vreemdeling zijn waarvan de Heren zegt, grijp ze die ten dode wankelen. Dan ben je er één van wie de liefde van Christus uitgaat, die het verlorene zoekt, die de zondaar oproept om de Heere te vrezen. Dan wandel je in liefde tot de Heere en tot je naaste. O, wanneer je door die Heilige Geest meer en meer aan Christus verbonden mag zijn, wanneer je meer en meer hem zoekt, mag er ook meer en meer van je uitgaan in dit leven. Zo mogen wij zien op die heerlijke hemelvaart, met die heerlijke vrucht, hij is in de hemel, ons ten goede, zo zegt ons antwoord het. En blijkt dat niet uit het slot van deze zondag, hij is in de hemel, waarom? O, dat het mag zijn vanavond tot je troost, om daar altijd voor mij te bidden. O, kerk, wat ligt de zaak toch vast in hem, hoe dat de golven dan ook over je heen gaan. Hij bidt daar voor je, opdat je er niet onder bezwijken zou. O, en als de duivel het tegen je zegt, je zult nog omkomen. Als de duivel het zegt, ja, maar straks is sterven en dan zul je voor eeuwig omkomen, dan mag je het weten, nee. Nee, ik zal niet omkomen, waarom niet? Omdat mijn Heer Jezus Christus in de hemel is. O, dan mag je het weten. Als die heerlijke laatste vrucht, dan zal hij als een tegenpand mij geven. Zijn Heilige Geest die altijd in mij woont, die mij nimmer meer verlaten zal. Ook al val ik in de zonden, dan is het hij die mij weer opricht. Die mij niet laat omkomen als ik van hem afdwaal. Hij is het die mij vasthoudt. Hij is het die mij leidt. Hij is het die mij bewaart. Heerlijke vrucht, waar we straks van gaan zingen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Maar, en dat mochten we nou vanavond overdenken, met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Zo mogen we het overdenken. Wat het betekent voor de kerk, dat hij in de hemel is. Dat het u vanavond, dat het jou vanavond mag vertroosten. Hij is naar de hemel gegaan. Maar daar zit ook een woord in. Wat we zeggen en gelezen hebben in de eerste vraag. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Want zo hebben wij het ook met hemelvaartsdag gehoord. Hij komt weder. Dat hebben de engelen gezegd tot de discipelen. Zoals gij hem ziet opvaren, zo zal hij ook wederkomen. Dan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dan heeft de Heer Jezus gezegd van zijn eigen wederkomst. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dan zullen allerlei geslachten der aarde wenen. En als je dan luistert naar het Griekse grondwoord, wat daar gebruikt wordt, dan wil dat zeggen op een slaan op de borsten vanwege een grote benauwdheid. Dan is dat wenen een weeklagen. En dan wil dat zeggen, had ik mij maar gebogen voor die koning. Maar nu is het voor eeuwig te laat. Wat zal dat zijn, geliefde gemeente, als wij dan voor eeuwig verloren moeten gaan? Ik zat er vanmiddag nog aan te denken, geliefde gemeente, aan de prediking van vanmorgen. Zo hoog verheven, dat we gebracht zijn tot aan de poort van het koninkrijk der hemel. Als die boodschap van het evangelie komt, want u komt de beloften toe en uw kinderen. En dan niet willen ingaan, waarom niet? Omdat we niet wilden buigen, omdat we de wereld niet los wilden laten om in te gaan door die smalle poort en leven. Wat zal dat dan zijn, als we tot de hemel toe verhoogd zijn, gebracht zijn aan de poort van het koninkrijk, en niet willen ingaan. Gemeente, wat zal het dan zijn als Christus komt en hij het tot ons zegt, ik heb u toch verkondigd, mijn liefde tot u. Ik heb u toch verkondigd, mijn heerlijke beloften. Ik heb u toch verkondigd, mijn ontferming. Maar ge hebt niet gewild. Gemeente, buig toch. We hebben het vanmorgen nog even tegen de doopouders gezegd. Wat vraagt de Heer nou van u wel? Om als een arme zondaar te vallen aan zijn voeten. Om u nou eens onvoorwaardelijk aan de Heer over te geven. Lever u nou eens uit als een gevangene aan zijn voeten. Om bij hem genade te mogen verkrijgen. Hij komt. O, dat zal de heerlijkste dag zijn. Voor de kerk die het mag belijden vanavond. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. Die ten hemel gevaren is. Want hij komt. Hij komt om mij straks thuis te komen. Dan wekt de hemelvaart en de overdenking een verlangen naar die bruidegom. Want waar verlangt die bruidegom naar? Wel, hij zegt het tegen zijn vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij na mijn hemelvaart hebt gegeven. Dat is de bede van Christus, die nog uitstaat. Vader, vader, breng ze thuis, opdat ze mijn heerlijkheid in volmaaktheid mogen aanschouwen. Daar ligt uw vastheid in. Kind des Heren, de bede zal verhoord worden en de dag zal komen dat ge eeuwig bij uw bruidegom zal mogen zijn en hem eeuwig zou mogen zien, omdat het hemelvaart geworden is. En daarin ligt de garantie dat hij weder zal komen om u thuis te halen. Amen. Liefde, zoeken wij het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mochten wij deze avond stilstaan bij het wonder van uw hemelvaart. Heren, en ook dat wonder is aan alle kanten bestreden. Heren, maar gij geeft ons vanavond vanuit uw woord een antwoord. Dat u nou naar uw lichaam in de hemel bent. Maar wat ligt daar toch een troost in, Heren, voor uw kinderen. En wij bidden u, geef toch dat we er vanavond iets van mochten zien. Door het oog des geloofs. Heren, gij weet dat uw kinderen zo menigmaal in de duisternis en in de bestrijding leven. En in de aanvechting. Vaak kan het zo stil zijn, Heren. En wij bidden u, geef toch dat het overdenken van het heil hetgeen gij hebt aangebracht, hun ziel mag verkwikken. Ook als ze vanavond hebben gehoord, vanuit het leerboek der kerk op grond van uw heilig woord, wat het toch betekent dat u naar de hemel gevaren bent. Heren, wat dat betekent voor hen. Wilt u daar geven dat ze daar meer en meer uit mogen leven. En geef ook als we dat leven niet kennen. Als we die troost nog steeds missen. Als we nog voor eigen rekening over de aarde gaan. Geef dan toch dat we ons zouden bekeren. En geef toch, Heren, dat we niet op valse gronden heen zouden reizen naar de eeuwigheid. Maar dat we onszelf onderzoeken of ook werkelijk dat nut van hemelvaart kennen en daar ook uit leven. Dat we ook zoeken die de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat werk des Heilige Geestes in ons leven mogen kennen en onderscheiden. Heren, het is zo noodzakelijk. We hebben zo'n bedriegelijk hart. En daarom bidden wij u, maak ons oprecht. Ook in de overdenking van al deze dingen. Wilt gij door uw Heilige Geest uw licht en uw waarheid zenden. Dat die ons leiden. Dat we niet bij eigen licht te raden zouden gaan. Maar bij dat heldere licht. Dat ontdekkende licht. Dat onderwijzende licht van uw woord en geest. Blijf zo bij ons, Heren. Heb dank dat we dat woord mochten verkondigen. Dat we er iets van mochten zeggen, Heren. Wat het zeggen wil dat u naar de hemel gevaren bent. En geef toch dat we als met onze jonge mensen erover mogen doorpraten. Wat dit zeggen wil, Heer. Dat het ook voor hen duidelijk mag zijn. Wat een heilgeheim het is. En wat er een troost is in het leven met u, de Heer. Dat onze jonge mensen er jaloers op mogen zijn. Om ook deze dingen te mogen kennen. En daaruit te mogen leven. Heer, geef dan ook dat als we preekbespreking houden, dat het zo ook gezegend mag worden. Dat onze jonge mensen mogen toegebracht worden tot die gemeente die zalig wordt. Heere, gedenk ons zo als we samen met elkaar mogen luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Laat het een goed en gezegend samen zijn mogen zijn. Gaat u ook met ons mee als wij naar huis gaan. Heere, geef toch dat we in de stilte deze dingen mogen overdenken. En dat het ook zo, mocht eens vragen, opnieuw hemelvaart mag worden. In de stilte van onze kamer. In de stilte van ons gebed. In de stilte van het overdenken. Dat we u mogen zien, die zegenend ten hemel gevaren is, die aan u staat, aan de rechterhand van uw Vader, om onze voorspreker te zijn. Heren, wat is uw kind toch rijk, maar wat leeft die vaak toch arm, omdat het zo donker is. En wilt u dan de duisternis opklaren en helder licht doen schijnen, blijf zo bij een ieder van ons. Ga met ons mee en breng ons ook volgende week weer samen in uw huis. Verlaat ons niet, o koning van de kerk. Ga met ons mee, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij met elkaar ten slotte uit Psalm 8 en daarvan het eerste en het negende vers. We noemden u met elkaar te zingen uit Psalm 8, het eerste vers. Heer, onze Heer, grote machtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. En ook het negende vers. Heer onze Heer, groot machtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Psalm 8, de versen 1 en 9. Thank you. Ga thans heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.